Gemeente en gasten en in het bijzonder Andrea en Kees, van harte welkom in deze door de weekse dienst. We zijn bij elkaar om het woord van de Heere God te horen, om hem te bidden om zijn zegen. En dat doen we omdat we een bruidspaar in ons midden hebben, vooral ook met en voor jullie. Laten we eerst onze afhankelijkheid van de Heere nu belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die daarom niet loslaat het werk dat hij begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 63 en daarvan vers 2 en vers 3. Eens zag ik in uw tempelhof u in uw glorie hoog verheven, wiens gunst mij meer is dan het leven. Mijn lippen stamelden uw lof. Laten we zingen, Psalm 63 vers 2 en 3. In verbondenheid met de kerk over heel de wereld willen we nu met woorden van de kerk der eeuwen uitdrukking geven aan ons geloof. Dat wat de Heere God in zijn woord heeft gezegd ook werkelijk waar is. Dat wat hij heeft gezegd over zichzelf, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als we ons geloof zo hebben beleden, zingen we met elkaar Psalm 84 vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild is te alle tijd een zon en schild. Psalm 84 vers 6, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel waar hij nu zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Heer in de hemel, welzalig hij die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Dat is waarom we vandaag in de kerk zijn als uw gemeente, samen met vele gasten. Andrea en Kees mochten vandaag voor de burgerlijke overheid trouwen, elkaar trouw beloven En nu zijn ze bij ons in uw huis om zich geheel aan u toe te vertrouwen. In deze nieuwe fase in hun leven, in dit samenleven, in dit getrouwde leven, zich geheel op u te werpen en alles van u te verwachten. En Heere, dan komen we u bidden, want wij zijn kleine mensen, wij zijn zwakke mensen en wij zijn zondige mensen, die zo makkelijk op zichzelf willen vertrouwen en hun eigen boontjes willen doppen, ook in het huwelijk. Wij komen u bidden om uw Heilige Geest, dat u ons dat vertrouwen, om u op uw woord te geloven, schenken wilt. Om in de stormen van dit leven, die ook over Andrea en Kees heen zullen gaan, te mogen vasthouden aan uw belofte, welzalig die op de Heere bouwt en zich aan hem toevertrouwt. Heere God, wij komen met lege handen u aanroepen. Voor Andrea en Kees, maar voor ons allemaal. Vervul ons leven met uzelf. Open uw woord. En Heilige Geest, geef dan uw woord een plek in ons leven. U kent ons. U weet hoe we tegenover u staan. Vol verlangen. Vol vertrouwen. Of wellicht ook vol vrees en angst. Onwillig. Onverschillig. Heere, geef aan een ieder van ons deze middag dat we uw woord mogen horen, of we het nou voor het eerst horen of voor de 100ste keer. Dat woord van u ons mag verblijden. Dat die belofte van u, dat we zalig mogen zijn, ons leven glans geeft. Glans rondom uw kruis. Rondom uw liefde in de Heer Jezus. Wees met Andrea en Kees. Geef hen rust. Geef hen aandacht. Geef hen uw genade en uw woord. Wees bij hen als ze elkaar opnieuw, maar dan vanuit het perspectief van de kerk, vanuit het perspectief van uw woord, opnieuw trouw aan elkaar zullen beloven. Geef ons allen geopende oren en een luisterend leven. Geef aan uw dienaar die u roept woorden om te spreken. Geef uzelf. Heere, wees bij hen ieder die hier is. Wees ook bij hen die niet konden komen, terwijl ze zo graag wel hadden gewild. We denken in het bijzonder aan oma Burggraaf, die met ons verbonden is via het internet. Heere, zegen ook haar in deze dienst. Ga zo met ons allen en hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Het woord van de Heere komt vanmorgen tot vanmiddag tot ons vanuit Psalm 103. En die lezen we in zijn geheel. Dus we lezen het woord van de Heere, Psalm 103. Psalm 103, vers 1, daar luidt het heilige en het onfeilbare woord van de Heere als volgt. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doet. Loof de Heere, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover het evangelie van de Heere God voor u en jou. Laten we nu eerst de Heere gaan dienen door te geven van onze rijkdom in de dienst van de Heere. Er is één collecte en die is bestemd voor de kerk, voor de instandhouding van de verkondiging van het woord van de Heere hier in de stad. En dan zingen we ter voorbereiding op de preek de lofzang van Maria, vers 3, 5 en 7. Na de collecte, lofzang van Maria, 3, 5 en 7. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 103 en daarvan vers 1 en vers 9. Psalm 103, 1 en 9 na de preek. Gemeente van Christus en vanmiddag in het bijzonder Andrea en Kees. Er zijn van die dagen in je leven waarop je even opgelucht ademhaalt. En een trouwdag is er één van. En daarom wil ik jullie bedanken. Een trouwdag is net een sprookje. Iedereen ziet er prachtig uit. Iedereen is met jullie blij en vrolijk. En het eten is ook nog eens prima. Twee mensen beloven elkaar trouw. Zichtbare liefde. En je kunt ontzettend druk zijn in deze dagen voor kerst met nog net de laatste dingen die moeten worden afgerond of zo voor de kerstvakantie. Misschien heb je wel zorgen in je hart vanwege je gezondheid of vanwege de mensen om je heen. Misschien zijn er wel spanningen in je leven. Maar vandaag is het feest en trouwen Andrea en Kees. En eventjes is er lucht en is er blijdschap. Wat een weldaad. Als we boven dat alledaagse worden uitgetild. En dan komen we op deze blijde dag in de kerk. Omdat we geloven dat de Heere God wil zorgen voor deze twee mensen die vandaag trouwden. En omdat de blijdschap alleen maar groter wordt als je samen met anderen zingt voor de Heere God. We danken hem vandaag voor deze blijde dag. De weldaad dat Andrea en Kees samen zijn en elkaar steun en toeverlaat mogen worden tot het einde van hun leven. En dan is het toch heel gepast om Psalm 103 te zingen. Een psalm die jubelt van begin tot het eind. Laten we loven, loven, loven. Het lijkt mij zomaar de juiste psalm voor een trouwdienst. Maar wat wel jammer is aan een sprookje, is dat het niet echt waar is. Als je het boek dichtklapt, dan is je kamer nog steeds een bende en je leven nog steeds een puinhoop. En zo kan het ook zijn na een trouwdag. En zelfs wie dankbaar is voor een goed huwelijk, weet dat een goed huwelijk nooit vanzelf gaat, maar keihard werken is. Dat verliefdheid leuker is, dat verliefdheid leuk is, dat liefde beter is, maar dat liefde ondertussen ook keihard werken is. Je in die andere inleven, voor die andere zorgen, ook in tijden dat je er misschien wel eens helemaal niks voor terugkrijgt. Soms lijkt een huwelijksdag een sprookje. En de dag erna stap je het echte leven in en klap je het boek van het sprookje dicht. En is het soms keihard werken en kan ook het huwelijk wel eens een keiharde wereld zijn. En dan kun je op je trouwdag in de kerk zitten en dan lijkt het bijna te mooi om waar te zijn. Je kunt wel voor één dag een sprookje maken, maar je weet, het leven is hard. En ik wil natuurlijk van de vreugde van deze dag niet zoveel afdoen. Eigenlijk wil ik die vreugde alleen nog maar groter maken. Maar dan wel op de juiste manier. Niet als een sprookje. Een stukje paradijs in een donkere, harde wereld. Want dan is misschien Psalm 3 wel te mooi om waar te zijn. Je kunt wel zingen van halleluja, loof God, loof de Heere, mijn ziel, loven, loven, loven. Maar in wat voor wereld zing je die psalm? Valt er eigenlijk wel zoveel te loven? Wie had de moed om deze psalm te zingen? Je staat boven een psalm van David. Is dat niet die man die een kortstondig moment van geluk beleefde met zijn buurvrouw? de vrouw van een van zijn beste vrienden, om daarna zijn eigen leven en dat van zijn buurman in het verderf te storten. En hij zingt, loven, 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 David met Batseba. En dan Psalm 103 komt na Psalm 102, die toch eigenlijk misschien wel veel dichter bij het echte leven staat. Ik lig wakker. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een vloek. Kun je nou zomaar Psalm 103 zingen, als je daarvoor Psalm 102 gezongen hebt? Kun je nou zomaar in de kerk komen op je trouwdag, als je weet van lijden, gebrokenheid en pijn? Ik moet denken aan die collega die zei, ik heb er eigenlijk niet zo'n zin meer in een trouwdienst, want bijna de helft van alle huwelijken die ik heb gesloten, is ook weer ontbonden. Kun je wel loven in deze tijd, met ons mensenhart? Nou, Psalm 103 weet heel goed in wat voor wereld die psalm gezongen wordt. Hij zingt van onze sterfelijkheid, vers 14, want Hij, de Heere God, weet wat maaksel wij zijn en Hij blijft bedenken dat wij stof zijn. En dat gaat dan niet alleen maar over onze zwakheid, wij zijn nou eenmaal mensen die ziek kunnen worden en die niet het eeuwige leven hebben. Maar deze psalm weet van ziekte en zonde. En die twee, ziekte en zonde, worden in vers 3 aan elkaar verbonden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest. Genezing van ziekte en vergeving van zonde, die hebben alles met elkaar te maken, want het is door de zonde dat de ziekte de wereld ingekomen is. Het zou zomaar kunnen dat David deze psalm in eerste instantie gezongen heeft nadat hij ziek was. En hij weet dat ziekte en zonde alles met elkaar te maken hebben. Dat de dood een oordeel is. Wij zijn niet zomaar zwakke mensen die trouwen omdat het beter is om samen te zijn, zodat je elkaar kunt helpen. Wij zijn niet alleen maar zwakke mensen. Wij zijn veroordeelde mensen. Die liggen onder de toren van de Heere God. Zieke mensen, sterfelijke mensen en daarom zondige mensen. En daarom is ons leven zinloos. En als je het zo bekijkt, dan is ons huwelijk ook zinloos. Wij zijn geschapen om te leven. Wij zijn geschapen om te leven. Maar wij sterven. Wij zijn geschapen om te loven. Maar wij zondigen. Wij zijn geschapen om lief te hebben. Maar wij verloochenen elkaar. In die zin sluit het huwelijk wel aan bij de wet van de Heere God. Want het is die wet, zegt Paulus, die mij ervan bewust maakt dat mijn leven zoals het gaat een verkeerde richting heeft. De wet ontdekt me aan de zonde. Maar als die wet dat doet, dan maakt die in mij ook een verlangen wakker. Want als ik dus weet dat het fout zit, kan het dus ook anders? In die zin is het huwelijk een vorm die de Heere ons geeft om onze ellende te leren verstaan. Gods gebod luidt dat wij Hem lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En in het huwelijk ontdek je nou juist dat je wel jezelf heel lief hebt, maar moeilijk de ander net zo lief hebt als jezelf. En andersom krijg je de unieke kans om in het leven van een ander te kijken. En dan ontdek je zijn of haar zwakke kanten. Vaak is het trouwens andersom. Dan leer je eerst de zwakke kanten van een ander kennen. En denk je dat het huwelijk bestaat uit het leren leven met de zwakheden van die ander. En als het meezit, ontdek je dan ook dat je zelf nog een veel erger mens bent dan je eigen man of je oude eigen vrouw. Het huwelijk kan schokkend zijn. Want juist als je op elkaars lip zit, ken je elkaar door en door. En dan leer je dus een mens echt kennen. Ook met zijn kwalijke kant. Het huwelijk kan pijnlijk zijn. Want je moet je helemaal blootgeven aan die ander. Figuurlijk en letterlijk. En je ontdekt wat er allemaal voor zelfgenoegzame gedachten bij jezelf leven. Het is die werkelijkheid die Psalm 103, zo laat hij zien, kent. En toch zingt deze psalm van loven, loven en loven. In die situatie die het formulier straks aanduidt met de woorden: hoewel door de zonde ook de gehuwden velerlei tegenspoed en leed overkomt, het oordeel van God gaat over ons leven, mogen zij toch na Gods beloften verzekerd zijn van de gunst en bijstand des Heren in dat veroordeelde leven. In die ontdekking van het huwelijk dat je een zondaar bent en dat je met een zondaar getrouwd bent, gaat ook de genade over je leven. Juist over dat schuldige leven, want wij worden als goddelozen gerechtvaardigd. En dat leer je in het huwelijk. Want het is in deze wereld dat Psalm 103 het woordje goedertierenheid leert spellen. Er is geen psalm die zo vaak over dat woord zingt. Of nou ja, eigenlijk wel. Psalm 136 heeft het nog vaker over goedertierenheid. Maar daar is het refrein, hè. Steeds weer datzelfde zinnetje. God is goedertieren. Psalm 103 kent de mens. De zwakheid van de mens, de ziekte van de mens, de zonde van de mens. En op de bodem van die ellende, van het veroordeelde leven, leert David spellen: God is goedertieren. Als ik u nou zou vragen, wat is goedertieren? Dan zou het zomaar kunnen dat u daar iets positiefs bij voelt. Want als u geen vreemde bent in Jeruzalem, dan ken je dat woord en dan weet je dat het iets moois is. Maar kun je het nou omschrijven? Dat is best wel ingewikkeld, denk ik. Je tieren is je aard. Dus je kunt tieren, dat komt dan vanuit je aard. Dus goede tieren betekent eigenlijk goed, aardig. Maar om te peilen waar het in de Bijbel over gaat, heb je meer woorden nodig. Goede tieren is een woord dat altijd gaat tussen twee mensen die elkaar kennen. Die iets met elkaar hebben. Dat is het verschil met het woordje genade. Je kunt ook genadig zijn voor iemand die je niet kent. Maar goede tieren kun je alleen maar zijn als je elkaar kent, binnen een verbond, binnen een huwelijk bijvoorbeeld. Het is Abraham die aan Sara vraagt: wees mij goedertieren en zeg dat je mijn zus bent. Waarom? Nou, ze zijn onderweg naar Egypte en als die koning erachter komt dat ze getrouwd zijn, dan zou het Abraham wel eens de kop kunnen kosten, want hij heeft een knappe vrouw en hij kent die koningen van Egypte. En er is maar één manier waarop Abraham gered kan worden. Dat is als zijn vrouw liegt en zegt dat ze zijn zus is. Nou, dan heb je gelijk nog twee andere dingen. Goedertieren kan je alleen maar zijn als je elkaar kent. En dan heb je een situatie waar één van tweeën in nood is. En zichzelf niet kan redden. Hij is aan het eind van zijn Latijn. Abraham heeft geen enkele mogelijkheid om boven de ellende uit te komen. Maar er is in die situatie iemand anders die kan helpen. Sarah. Sarah heeft de mogelijkheid om te zeggen: ik ben zijn zus. En daarmee redt ze het leven van haar man. Nou, daar heb je zeg maar goedertierenheid. Je hebt dus vier dingen. Je hebt een band met elkaar. Je hebt een gevoel voor elkaar. De een zit in de ellende en de ander heeft de mogelijkheid om te helpen. Het is dus, en goede tierenheid, goedaardigheid gaat vooral over die houding, over het gevoel. Maar goede tierenheid is een actiewoord. Dat je vanuit die goedheid, vanuit die liefde voor elkaar, elkaar ook helpt, redt en nabij bent. En zo heeft Psalm 103 de Heere God leren kennen. Hij is een goede tieren God. Dat belooft wat. Dat belooft wat. Hier komt op de bodem van onze ellende een belofte. Evangelie. Er is een God van wie het karakter wordt omschreven als goede tieren. Niet haat, maar goede tierenheid is de bodem van Gods hart. De wet brengt het verlangen naar een andere wereld. En het wonder van vandaag is dat het evangelie die andere wereld belooft. Een wereld waarin God ons niet veroordeelt, maar waarin Hij ons redt. God is goede tier. En zijn karakter staat garant voor een wereld waarin Hij zelf heel dichtbij is. En zonde, ziekte en dood geen kans krijgen. Wet en belofte zijn grootheden die ons wijzen op de onvolmaaktheid van ons leven, het oordeel van ons bestaan. Maar ze wijzen van ons naar God. Ze wijzen van ons af naar de enige grond voor het geluk in jullie leven. En dat is geen sprookje, want Hij is de belichaming van deze belofte, namelijk dat hij dat karakter van goede tierenheid laat zien. En in deze tijd, waarin wij leven uit de belofte, breekt dat karakter van God onze veroordeelde wereld binnen. Wij weten dat Hij goede tieren is, omdat Hij zijn belofte waarmaakt. Hij is niet alleen goede tieren. Ja, dan zou je nog kunnen zeggen, ja kom, dat is een mooi sprookje van God op een mooie wolk en Hij is vol liefde. Nee, Hij doet ook goede tieren. Het staat in deze psalm, vers 10 en vers 11. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zijn goede tierenheid is machtig. Machtig om ook jullie genade te geven. Om met elkaar te leven. Om elkaar te helpen. Om voor elkaar goede tieren te zijn. Dat kun je van jezelf niet maken. Dat kun je van jezelf niet geven. Maar Hij geeft het aan jullie. En Hij leert het jullie. Heel concreet noemen vers 3 tot 5 zes dingen die dan gebeuren. Drie dingen die de Heere God weghaalt uit je leven. Drie dingen die de Heere God aan je geeft. Drie dingen die Hij weghaalt. Hij geneest, dus Hij neemt de ziekte weg. Hij verlost, dus Hij neemt de zonde weg. En Hij vergeeft. Hij maakt je leven heel en nieuw. Drie dingen die Hij weghaalt. De zonde, de ziekte en het kwaad. Hij vergeeft, Hij geneest en Hij verlost. Zo komt Hij naar jullie. Dat is wat Hij belooft. En zo maakt Hij zich aan jullie bekend. En dan geeft Hij daarbovenop ook nog eens. Hij kroont, Hij vervult en Hij vernieuwt. Hij kroont je leven met goede tierenheid. Dat het vertrouwen groeit. Ja, liefde is hard werken. Maar God is erbij en Hij redt ons. Hij redt mij van wie ik zelf ben, ook in mijn huwelijk zo egoïstisch. Hij is goede tieren, Hij redt me van mezelf. Maar Hij redt ons ook samen om goede tieren te zijn. Hij maakt ons nieuw en hij vervult ons leven niet met oordeel, maar met genade. De Heere bevrijdt en de Heere geneest, maar hij geeft ons ook vervulling. En dat wordt duidelijk in deze dagen van Advent, want Jozef moet zijn kindje Jezus noemen. Want, zegt de engel erbij, hij zal zijn volk zalig maken, hij zal zijn volk verlossen, losmaken. Dat was een woordje dat kwam uit de gevangenis, daar zat je vast en dan werd je uit dat donkere hol losgemaakt, met je benen uit dat blok, zo de donkere uit en het licht weer in. Dat is verlossing, bevrijding. En dat is wat dat kindje kon doen, Jezus zelf. Is de vervulling van Gods belofte, dat hij ondanks wie jullie zijn, ondanks wie wij hier bij elkaar zijn, toch bij ons wil zijn, bij ons wil wonen, onze God en onze man wil zijn. Dat is het wonder. God, tegen wie wij gezondigd hebben, zegt maar, ik ben goede tieren, ik heb iets met jou, ik heb iets met u allemaal. Ik wil je redden, ik wil je verlossen, ik wil je genezen, ik wil je vervullen, ik wil je nieuw maken, ik wil je kronen met mijn zegen. Jezus, hij maakt los, hij geneest, hij maakt los van de duivelen, ze gaan op de loop, hij maakt los van de angst, van de hang naar geld en naar seks, hij geneest en neemt plaats. Aan de tafel van hoeren en tollenaren. En waar twee christenen trouwen, wordt daar iets zichtbaar van. Niet doordat ze soms een paradijsje op aarde creëren, nee. Juist omdat wij beseffen onder het oordeel van God te leven, ontdekken we zijn gunst. Zijn woord van goede tierenheid, zijn karakter, het is er, omdat hij het belooft. Zoals het kind in die donkere wereld komt, zo komen jullie bij elkaar. Zoals dat kind heel kwetsbaar, maar tegelijk met heel zijn wezen in deze wereld komt, zo komen jullie bij elkaar kwetsbaar. Maar zoals je bent en je probeert elkaars hulp te zijn, elkaar te dienen door de liefde. En als het door de genade van de Heilige Geest een keer lukt. Als je liefde ontvangt van elkaar. Als het je lukt om niet voor jezelf te kiezen, maar voor die ander. Dan is dat Gods goede tierenheid. Gods belofte. Andrea en Kees, ik ben bij jullie. Als een goede tierengod. Als het lukt in de gemeente van Christus om elkaar te dienen door de liefde, dan heeft de Geest mensen opnieuw geboren laten worden. Dan is het wonder aan het gebeuren dat de liefde bij mensen woont, dat de vrede met een kus van het recht gegroet wordt. Dan is God bezig zijn belofte te vervullen. Hij heeft die belofte vervuld in zijn Zoon. Jezus heeft het karakter van de Heere God voor zondige veroordeelde mensen heerlijk tentoongespreid. Goede tierenheid. Want wij konden onszelf niet redden. En toen kwam hij. Want hij had iets met zijn mensen. Hij heeft iets met zijn volk. En hij alleen kan helpen. En hij doet het dan ook. Gods vervulling. Maar wij leven in een gebroken wereld. Met een zondig hart. Wij leven toe. Met een verlangend hart toch. Naar die dag dat hij zal zijn. Alles en in allen. Dat zijn liefde heel deze wereld zal doorgloeien. En als voorsmaak van die toekomst. Mogen jullie in je huwelijk gaan proeven van de goede tierenheid van God. Niet omdat jullie een sprookje maken van je leven. Maar omdat je met lege handen straks knielt voor de Heere God. En het beleid Ik kan alleen maar met Kees leven. Ik kan alleen maar met Andrea leven. Als u goede tieren bent. Maar tegelijk met de geloofsbelijdenis op je lippen. Wij komen bij u, want wij geloven en vertrouwen dat u goede tieren bent. En dan ontvang je Gods belofte. Hoewel door de zonde de gehuwden velelei tegenspoed en leed overkomt, mogen zij toch naar Gods belofte verzekerd zijn van de gunst en bijstand van de Heere. Hij helpt je er niet bovenop. Hij is geen extraatje dat de gaten van een toch al heerlijk huwelijk moet dichten. God is geen God van de gaten. Hij geeft genade in een veroordeeld leven. En dat merk je. Dat zullen jullie merken. Als je ineens tot je eigen verbazing kunt dienen en de minste zijn. Als je tot je eigen verbazing goede tieren bent. En dat merk je. Als je gediend wordt door je man, door je vrouw, door een broeder of een zuster in de gemeente. Als je echte liefde ontmoet. Daar wordt het kerstfeest. God komt bij mensen om hen te dienen. En waar twee mensen elkaar dienen, wordt het kerstevangelie vlees en bloed. De Heere schenkt vergeving. De Heere toont zijn goede tierenheid als een belofte van zijn doel met ons leven. Psalm 103 staat midden in de werkelijkheid van Davids zondige leven. Psalm 103 gaan we zingen. Midden in de werkelijkheid van jullie en van ons leven. Hij weet wat maaksel wij zijn. Maar dan ligt Gods genade, Gods goede tierenheid op over ons leven. Het huwelijk is geen bloem te midden van veel onheil. Het is een belofte die ons herinnert aan de toekomst waarvoor we zijn bedoeld. Het huwelijk is geen sprookje. Het huwelijk is niet de hemel op aarde. Want een sprookje is niet echt waar. Het is veel mooier. Het is de belofte van een God die leeft tot in eeuwigheid. En die het zegt, ik ben met jullie. Hij is bij zijn kerk, door zijn woord en door zijn geest. Het is de belofte van het leven dat komt. Op die momenten dat je elkaar goede tieren bent, mag je iets zien. Van de belofte van Gods toekomst, die werkelijkheid staat te worden. Dat geeft de Heilige Geest. En dat pakt niemand jullie af. Want het is geen sprookje. Het is het heilig evangelie voor jullie huwelijk. En dan gaan we loven. Want dan houden we niks anders over dan God alleen. Laten we gaan zingen. Amen. Andrea en Kees zullen elkaar nu trouw beloven. Dat hebben ze al eerder gedaan voor de burgerlijke overheid. Maar als we in de kerk komen en elkaar trouw beloven, dan heeft dat wel een heel andere dimensie. En om dat jullie nog een keer voor te houden, maar ook ons allen de diepte van de trouw van God en de trouw van man en vrouw voor te houden, lezen we nu het formulier dat de kerk heeft opgesteld. Wij zijn als gemeente bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van Andrea en Kees. Want het is goed dat het huwelijk van de gelovigen, dat voor de burgerlijke overheid als godsdienares gesloten is, ook in de samenkomst van de gemeente van Christus bevestigd wordt. En dat Gods zegen erover wordt afgesmeekt. God de Heere openbaart ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hun het huwelijk als gave en opdracht gegeven en er zijn zegen over beloofd heeft. Want God onze Vader die hemel en aarde en alles wat erin is geschapen heeft, schiep de mens naar zijn beeld. Het is niet goed, zo sprak hij, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Deze schone gave van God is door de zondeval van de mens geschonden. Maar God, die groot is in barmhartigheid, heeft herstel van de huwelijkseenheid willen geven en zijn zegen bestendigd. Daarom heeft onze Heere Jezus Christus het huwelijk als instelling van zijn hemelse Vader geëerd, door zijn tegenwoordigheid op de bruiloft te Kana en door het teken dat hij daar verrichtte. En hij heeft de verbreking van het huwelijk veroordeeld. Toen hij sprak, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. In het apostolisch onderwijs van het Nieuwe Testament wordt het huwelijk erkend als een gave van God, die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. De apostel noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheim, dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de gemeente. Daarom moet men het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw, liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen. Hoewel door de zonde ook de gehuwden velerlei tegenspoed en leed overkomt, mogen zij toch naar Gods beloften verzekerd zijn van de gunst en bijstand des Heren. Opdat jullie, Andrea en Kees, nu in je huwelijk naar Gods geboden en uit zijn belofte moogt leven, dient u te weten waartoe God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in vreugde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alles wat tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoort. In de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk des Heren wordt gebouwd. En dat de ouders hun kinderen, als het God belieft hun die te geven, in de kennis en vrezen des Heren opvoeden en voorgaan. Iedere man leven met zijn vrouw. En iedere vrouw leven met haar eigen man. Overeenkomstig de wil van God met een goed en een gerust geweten. Opdat ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest niet verontreinigd wordt. Vervolgens zul u uit Gods woord horen hoe zich de een tegenover de ander in het huwelijk dient te gedragen. De man die door God gesteld is tot hoofd van de vrouw zal zijn vrouw liefhebben, zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Hij zal haar leiden en troosten, dienen en beschermen, evenals Christus de troost en bijstand van zijn gemeente is. De vrouw zal haar man onderdanig zijn, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Ze zal haar man liefhebben en dienen, hem volgen, met hem het gezin verzorgen en het sieraad vertonen van een zachtmoedige en een stille geest. Beiden zult u overeenkomstig Gods gebod trouw en toegewijd uw arbeid verrichten. U zult ook verstaan dat uw gezin een deel is van een grotere gemeenschap en dat u een roeping hebt ten opzichte van kerk en samenleving. Wandel in de vreze van de Heere. Bedenk dat u erfgenamen bent van de genade van het leven. Wees vergevingsgezind en leef met elkaar in wijsheid, opdat jullie gebeden niet verhinderd worden. Nu wij overgaan tot de bevestiging van jullie huwelijk, verzoeken wij u, Andrea en Kees, op te staan en elkaar de rechterhand te geven. En dan kom ik naar jullie toe, want dan hebben we tenminste ook geluid.
Ik, Kees Buitendijk, verklaar hier voor God en zijn gemeente dat ik jou, Andrea Burggraaf, genomen heb en neem tot mijn vrouw. En ik beloof dat ik je nimmer zal verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood ons zal scheiden. En ik beloof dat ik in liefde mij ten goede voor jou zal inzetten. Dat ik heilig met je zal leven, trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt.
Ik, Andrea Burggraaf, verklaar hier voor God en zijn gemeente dat ik jou, Kees Buitendijk, genomen heb en neem tot mijn man. En ik beloof dat ik je nimmer zal verlaten. In goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood ons zal scheiden. En ik beloof dat ik mij in liefde ten goede voor jou zal inzetten, heilig met je zal leven. Heilig met je zal leven, zoals het evangelie, trouw in alle dingen, zoals het evangelie dat van ons vraagt.
Wees ervan verzekerd dat God de Heere jullie heeft samengevoegd en door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk heeft geroepen. Omdat wij van onszelf echter niets goeds hebben en alle goede gaven van boven van de Vader der lichten ons toekomen, zult u knielen voor het aangezicht van de Heere, zodat de gemeente met en voor jullie kan bidden. Laten we zingen Psalm 134. Vers 2. Laten we met Andrea en Kees bidden. Barmhartige God en Vader, die Andrea en Kees tot elkaar gebracht en door de band van het huwelijk verenigd hebt, wij danken u voor de zegen die gij aan dit echtpaar geeft. Dat ze onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Willen de genade geven dat ze door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toegroeien. Verbonden in de enigheid van het ware geloof, Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om, als het u belieft, hun kinderen te geven die op te voeden naar de eis van uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wil ons verhoren, o God en Vader, om Jezus Christus wil, in wiens naam wij u bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De Vader der barmhartigheid, vervulle jullie met zijn genade, verbinde jullie met rechte liefde en trouw, en geven jullie zijn zegen. Amen. Laten we zingen, Psalm 134, vers 3. Jullie krijgen een cadeau van de kerk en dat zal jullie wijkoudeling aan je overhandigen. Dus je mag nog even blijven staan.
Kees en Andrea. Wat een bijzondere dag voor jullie. Ik heb jullie leren kennen hier achter in de kerktuin. Toen spraken we met elkaar. Jullie hebben elkaar leren kennen via het LCJ. En de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen. Heel goed, heel mooi. In vroege tijden, toen mensen elkaar nog minder zagen, toen schreven mensen ook wel eens brieven. Dat is een beetje uitgeraakt door de social media. Hier heb ik ook een brief. Dat is de brief van God. Daarin laat hij zien wie hij voor ons is. Dat hij het zijn eigen zoon heeft gegeven. Om te lijden en te sterven voor onze zonden. Van die brief mogen jullie genieten. Het verschil met brieven die we naar elkaar schrijven. Of de brief van God. Die gaat mank als je naar kijkt van... Als wij elkaar een brief schrijven, dan vinden we elkaar aantrekkelijk, mooi karakter. Maar God vindt niets bij ons. Hij heeft, laat ik zo zeggen, hij heeft geen reden om liefde voor ons te tonen. Of zou dat toch wel zo zijn? De enige reden die hij heeft, is de reden die haalt je uit zichzelf. Geniet van deze brief. De brief van God die ik van jullie... Aan jullie mag overhandigen namens de kerkraad. Ik wil jullie daar nog een stukje uit lezen. Gods liefde drijft tot wederliefde. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Kees, alsjeblieft. Van harte gefeliciteerd. André, van harte gefeliciteerd.
Laten we gaan zingen van het woord van de Heere God, Psalm 25, vers 2. Laten we danken. Heere in de hemel, wij loven u. Wij loven u met heel ons hart, omdat u zelf redenen uit uzelf genomen hebt en ons stof tot loven gaf. Omdat u ons uw Zoon gaf. Omdat u ons door uw Heilige Geest zelf leerde om u te loven. U doet alles en u geeft alles. En daarom hebben wij niks anders dan op de bodem van ons donkere bestaan u te danken en u te loven voor die genade dat u goede tieren bent. Dat u zich aan ons bekend maakt als een God die redt. Omdat u ons kent, omdat u ons lief hebt, omdat u ons niet over hebt voor de dood, maar ons leven wilt. Grote God, wat een wonder. En dat daar in het huwelijk iets van mag oplichten, waar twee mensen met elkaar leven, waar twee mensen aan de ene kant zo heel pijnlijk soms kunnen leren wie ze zelf zijn, maar aan de ene kant, aan de andere kant, waar iets straalt en vonkt van het dienen van elkaar, omdat je van elkaar houdt. Omdat je bij het kruis van de Heer Jezus hebt geleerd wat jezelf geven betekent. Om zo elkaar te leiden en zo elkaar te dienen. Heer, schenk het aan Andrea en Kees en laat hen mogen genieten van elkaars goede tierenheid. En geef dan dat ze, als ze die goede tierenheid in elkaar ontdekken, steeds weer mogen opleven. Omdat het een belofte is van wie u bent. Omdat het een belofte is van de werkelijkheid waar we naartoe leven. Die werkelijkheid waarin u, goede tieren, God zult zijn. Alles en in alle. U geeft genade in het huwelijk. Om te leren leven uit uw belofte. Niks in ons, maar alles in u. Heere God, dat hebt u verkondigd, dat hebt u gegeven. Zo mochten Andrea en Kees elkaar trouw beloven. En zo mochten we voor hen bidden. Ga met hen. En ga met ons allen. U kent ons. U kent de blijdschap in ons hart. U kent juist ook misschien op een trouwdag wel het gemis of de gebrokenheid, de pijn en de boosheid. En we bidden u. Toon ons uw goede tierenheid en leer ons leven, niet uit ons eigen sprookje, maar uit uw belofte. Leven naar uw toekomst. Heere God, wij loven u en leer ons om niks van uw goede tierenheid over het hoofd te zien, om niks te vergeten, doordat we knielen bij dat kind in de kribbe en alleen nog maar gericht zijn op hem. Wees nabij, met Andrea en Kees de rest van deze dag, met allen die hen lief zijn, zegen het feest dat zij nog zullen vieren. Zegen hun leven samen, dat het een feest mag zijn voor uw aangezicht. Dat bidden we u, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we zingen, Psalm 33, vers 8, voor zover mogelijk staande. mag nu de zegen van de Heer ontvangen. En daarna gaan we nog zingen. Zingen we elkaar toe eigenlijk het lied. Ga nu heen in vrede. En daarna gaan Andrea en Kees nog even met de kerkraad mee voor het consistoriegebed. En de gasten die niet in de gelegenheid zijn om vanavond naar het feest te komen, worden dan van harte uitgenodigd om in het zaaltje hier achter de kerk het bruidspaar nog te feliciteren en een kopje koffie met hen te drinken. Maar voor nu, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.